ik bel af en toe mijn vader en dan krijg ik zijn voicemail. En ja, ik vind het heel fijn om zijn stem dan te horen. Het klinkt eigenlijk alsof alles nog normaal is. En soms spreek ik wat in.
Dit is de telefoonbeantwoorder van Frits Lindeman. Ik kan nu niet opnemen. Na de piep kunt u uw boodschap inspreken. De groeten.
Het was juni 2012, ongeveer 8 maanden nadat mijn vader was overleden. En ik functioneerde goed, maar lichamelijk had ik allemaal klachten. Ik had heel erg hoofdpijn en ik kon soms opeens heel misselijk zijn of draaierig. En ik voelde me heel moe, heel moe.
Op een dag zit Esma met een vriendin op het balkon. Ze praten.
En ze vroeg naar mijn vader. Ze vroeg hoe de laatste weken nou eigenlijk precies waren geweest. En toen opeens kreeg ik het gevoel alsof ik een vlieg had doorgeslikt. Maar ik had dan een hele tijd was ik vergeten adem te halen. En toen ik dus iets moest zeggen, kwam er opeens niks meer uit en moest ik naar adem happen. Op een nacht werd ik dus wakker en stond ik beneden bij mijn voordeur op straat met mijn pyjama aan. Kennelijk was ik dus helemaal mijn bed uitgerend, de voordeur door, naar buiten, in een blinde paniek. En ik moest ook helemaal op adem komen. Ik denk dus dat ik gewoon ook in mijn slaap toen vergeten adem te halen. Of ik had niet adem gehaald. Ik denk dat dat is wat er is gebeurd. En toen ik daar stond, midden in de nacht, toen realiseerde ik me dat dat de problemen die ik had en wat ik voelde, en eigenlijk het verdriet wat ik had over mijn vader, dat een greep had gekregen op mijn lijf. En daar wist ik geen raad meer mee.
Esma komt terecht bij een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ze hebben een paar gesprekken die vooral gaan over de band met haar vader. Maar de verpleegkundige mag geen diagnose stellen of een behandelplan maken. Daarvoor moet Esma naar een psychiater.
Toen ik aankwam, het was een zonnige zomermiddag. Toen was het al heel druk in de praktijk, vol met andere patiënten die ook allemaal een gesprek met die psychiater moesten hebben. Het liep allemaal heel erg uit en ondertussen hoorde ik door die kartonnen muur van het kamertje de stemmen van andere patiënten.
Het klinkt alsof de patiënten boos zijn.
Dat ik steeds een soort rrr, en dan zijn ze dat hoorde ik, zeg maar. Dus ja, ik dacht, als ik zo dadelijk aan de beurt ben, dan ga ik niet als een malle heel erg kwaad worden op die psychiater. Ik ga zelf met een beetje een zachte stem praten, want anders dan hoort de hele praktijk het. Hij kwam zelf naar buiten en stak zijn hand uit. Mevrouw Lindeman, komt u binnen? Pakte mijn dossier erbij, keek er even naar, fronste zijn wenkbrauwen en begon toen met vragen te stellen. Hoe gaat het nu met je? Slaap je goed? Eet je goed? Ben je wel eens bang om verlaten te worden door andere mensen? En hoe ga je daar dan mee om? Ik was bezig om rustig en zachtjes te praten en rustig ook te blijven. Maar die vragen werden alleen steeds specifieker, steeds extremer. Voel je je wel eens leeg van binnen? Heb je veel verschillende seksuele contacten? Gebruik je drugs? Of snij je jezelf wel eens met scherpe voorwerpen? En er begon voor mij een beeld op te komen van wat voor een beeld hij mogelijk van mij had. Tot we dus bij het einde van het gesprek kwamen en hij mij met een minzaam glimlachje aankeek en zei: ik denk dat u last heeft van borderline persoonlijkheidsstoornis. En toen zei ik van, nee, maar ik weet wat een borderline stoornis is en ik herken me daar zelf helemaal niet in. En ik snap ook niet waar dit vandaan komt, want op welke manier heb ik deze diagnose bevestigd in het gesprek dat we net hebben gehad. Het vervelende was dat hij op dat moment ook een soort gezicht trok als de alwetende psychiater die nu even rustig bleef, omdat de patiënt aan het doordraaien was. En ik hoorde ook mijn eigen stem. En toen realiseerde ik me dat ik dus misschien nummer 3 of 4 vandaag was die aan het gillen was daar in die praktijk. Ik heb een half uur de tijd gekregen met deze psychiater. En in dat half uur is dus deze diagnose gevallen.
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die vooral bij vrouwen voorkomt. Mensen die eraan lijden kunnen zeer manipulatief zijn en hebben vaak de neiging om zichzelf en anderen eerst de hemel in te prijzen om ze het volgende moment diep te minachten. Dat maakt het moeilijk voor ze om relaties in stand te houden. Zelfbeschadiging en suïcidepogingen komen veel voor. Omdat mensen met borderline niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen bijzonder moeilijk kunnen maken, is de stoornis berucht.
Ik ben geen borderliner, dat weet ik van mezelf. Dat denk ik te weten. Maar kennelijk is die overtuiging ook niet zo groot, want vanaf het moment dat hij dat woord in zijn mond nam, dacht ik wel van, oh nee, dat ben ik toch niet. Maar niet met de overtuiging van iemand die dat 100% zeker weet. Maar meer met de angst van iemand die dat 100% zeker niet wil zijn.
Na het gesprek gaat Esma wandelen langs de Amstel om bij te komen. Ze besluit dat ze niet meer teruggaat naar deze psychiater. Maar het lukt haar niet om het oordeel van de expert naar zich neer te leggen. Ze gaat op zoek naar andere meningen.
Ik heb die dag, denk ik, iedereen die echt belangrijk is, die heb ik allemaal gebeld en allemaal verteld wat er is gebeurd. En iedereen reageerde anders, maar wel hetzelfde. Van, nou ja, sorry, maar hier herken ik jou echt helemaal niet in. En weet je nog die en die? Dat meisje, hoe heet ze ook weer? Oh ja, Debbie, die was een borderliner, weet je? En, maar niet jij, helemaal niet. Nee, je bent wel. En dan kreeg ik vervolgens allemaal andere dingen te horen die ik helemaal niet leuk vond. Maar ik was in ieder geval dan geen borderliner. En dat waren heftige gesprekken voor mij, waarin iedereen als ook eens eventjes mee ging denken over wat ik dan wel was.
Ze belt ook met haar moeder.
Ik bedoel, je moeder kent je toch als allerbeste en die heeft je opgevoed. Dus ik denk dat ik haar ook belde om zo snel mogelijk te horen dat het helemaal niet zo was.
Ja, je belde mij en je was helemaal overstuur. Want je zei, joh, weet je wat me nou is gebeurd? Ik ben naar een psychiater geweest en die heeft de diagnose borderline bij mij gesteld.
En wat vond je daar als moeder van?
Nou, ik dacht toen eens rustig maar eens even aan. Dus ik zei toen, wees blij. Want met deze diagnose zou je de tijd ervoor kunnen nemen om bij een behandelaar er weer bovenop te komen.
Haar moeder zegt dat ze geluk heeft met zo'n zware diagnose, omdat ze daarmee veel sessies vergoed krijgt door de verzekeringen. Nu kan ze jaren in therapie.
Hij zag wel in, dat pleit dan voor de psychiater, dat je wel behandeling nodig had.
Ja, maar niet voor borderline, mam.
Nee, maar ik zou zelf denken, so what? Ik bedoel, het is maar een diagnose.
De moeder van Esma heeft niet helemaal ongelijk. Verzekeraars willen alleen behandelingen vergoeden voor serieuze psychische aandoeningen. En dat zijn ziektes die vermeld staan in de DSM, een handboek dat psychiaters wereldwijd gebruiken om patiënten te klassificeren en waar net een nieuwe versie van uit is. De DSM bevat checklists waarmee je in zeer korte tijd tot een diagnose kan komen. Heb je tenminste 5 van de 9 DSM-kenmerken van borderline, dan kan de diagnose al gesteld worden. Voor beginnende psychiaters is de DSM een handig hulpmiddel, zegt psychiater Casper Mengelberg.
Als je er maar niet te veel belang aan hecht, zeg ik er meteen bij.
En dat is volgens Mengelberg precies het probleem. In Nederland wordt juist bijzonder veel belang gehecht aan het handboek. Zonder DSM-diagnose krijg je de behandeling niet vergoed, met als gevolg dat psychiaters de DSM gebruiken om gelijk tot een diagnose te komen. Soms nog voordat de patiënt fatsoenlijk is onderzocht.
De DSM is in Nederland geperverteerd omdat de financiering ervan afhankelijk is gemaakt. Zo snel mogelijk moet je iemand in een hok indelen. Want anders kun je je rekening niet opstellen. Dan kun je je registratie niet maken en kun je uiteindelijk je rekening. Dus er is dus als het ware het in hokjes indelen, hè, waar ook vaak mensen onrecht mee aangedaan wordt, is in Nederland noodzakelijk gemaakt, wil je betaling krijgen.
Andere psychiaters die Esma spreekt bevestigen zijn verhaal, waardoor Esma beseft dat ze niet de enige kan zijn. Ze plaatst een oproep en krijgt reacties van 6 anderen met een vergelijkbare ervaring. Mensen die razendsnel een zware diagnose kregen van de psychiater, die achteraf onjuist bleek te zijn. Een van hen is Danielle. Ze was 17 toen ze bij de psychiater terechtkwam en ook zij was iemand kwijtgeraakt.
Een buurman waar ze heel veel mee omging, die ging dood. En daar kon ze eigenlijk helemaal niet goed mee omgaan. Waardoor ze op een gegeven moment een keer ruzie kreeg, zomaar ergens om met haar vriendje. En toen gingen opeens alle stoppen los.
Ik heb mijn spullen gepakt en weggegaan. En ik heb mijn telefoon thuis gelaten. En ik ben toen gaan skaten. Dat doe ik altijd als ik ergens mee zit. Dan ga ik skaten en dan ben ik gewoon een paar uur van de wereld.
En toen is ze echt een hele dag onbereikbaar geweest voor iedereen.
Langs de Rotte in Rotterdam ben ik gaan skaten en ik heb heel lang, denk 2 uur, op een bankje gezeten, ergens in de middle of nowhere.
En toen ze uiteindelijk dus terugkwam, 's avonds laat, toen heeft ze het met haar vriend en haar ouders, eigenlijk met z'n allen, over gehad van, dit gaat niet zo, je kunt niet zomaar een hele dag ons allemaal in de zorgen laten zitten. Er is iets met je aan de hand en je kan niet goed praten over je gevoel, je komt er niet goed bij en dit moet anders, je moet gewoon hulp krijgen. Toen is zij naar een psychiater gegaan.
Hij zat gewoon achter zijn bureau naar zijn computerscherm te staren. En ik ben gewoon gaan vertellen. Eigenlijk niet zozeer de voorgeschiedenis, wat eraan vooraf ging aan dat moment. Alleen dat moment zelf beschreven dat ik gewoon weggegaan ben en ik was weggelopen. En daar bleef hij zich ook op focussen. Hij vond dat een hele heftige reactie. Hij veroordeelde het naar mijn gevoel heel erg. Hij gaf heel erg aan wat hij ervan vond. En omdat het zeg maar meer een monoloog was, keek hij me soms ook afwisselend van zijn scherm en dan weer naar mij echt lang aan in mijn ogen. En ik kon op dat moment niet in woorden uitdrukken hoe vervelend ik dat vond. Dus ik dacht, wat jij kan, kan ik ook. Dus toen ben ik hem gaan aankijken en toen hebben we denk ik ongeveer 10 seconden of zo. En dat 10 seconden klinkt niet lang, maar dat is heel lang om elkaar aan te kijken zonder te knipperen of iets te zeggen. En op een gegeven moment viel er ook een enorme stilte dat hij tegen mij zei van, ik vind echt dat jij een hele agressieve uitstraling hebt. Hij ging hele suggestieve vragen stellen. Heb je vaak confrontaties met mensen? Heb je het gevoel dat niemand je begrijpt? Je merkte gewoon dat hij gewoon een hele lijst aan het afwerken was. En ik werd er eigenlijk heel erg bij de hand van. Want je voelt dat iemand gewoon aan het zoeken is naar een stoornis of naar iets. En toen begon ik dus te huilen. Ja, ik was op dat moment niet meer in staat en ik had ook geen zin meer om het gesprek verder te voeren. Dus hij zei ook van, ja, dan is dit ook het moment om het gesprek maar af te gaan sluiten. En toen reflecteerde hij eigenlijk wat hij van mij vond of wat hij dacht dat er met mij aan de hand was. En hij zei, je hebt wat schizofrene trekjes, wat psychotische trekjes. Maar ik denk vooral aan borderline. Ik denk dat het na 20 minuten was. Ik kon niks meer zeggen. Mijn moeder nam het gesprek eigenlijk over en die zei dat ze zich daar niet in herkende. En hij zei, ik kan verder niks voor jou doen. Je zal naar een psycholoog moeten gaan. En dat zelfs over opnemen, als het nodig was.
Wat? Hoe heftig is dat dan?
Nou ja, maar op een gegeven moment heb ik gewoon niet meer het gevoel dat het over jou gaat.
Nee.
Dat je alsof je in een slechte film terecht bent gekomen. Het is echt heel onwerkelijk.
Kan je nog herinneren hoe hij eruit zag?
Ja, sowieso was dat een man, denk ik, van ja, 55, 60 of zo. Een beetje dik. Een beetje een VVD-uiterlijk. Mag ik dat zeggen?
Hoe dan? Wat voor een kleren? Hoe...
Ja... McGregor had hij aan. Daarom heb ik sindsdien een hekel aan dat merk. Hij had zo'n overhemd van McGregor aan.
Uiteindelijk komt Danielle terecht bij een nieuwe psycholoog die de diagnose borderline direct verwerpt. Maar het zal lang duren voordat ze er echt in kan geloven. En ook Esma kan de diagnose niet naar zich neerleggen.
Ik merkte dat ik ook gewoon steeds meer op mezelf ging letten van... Ik was er net wel heel fel in die discussie. Of ik vind het wel heel moeilijk dat ik nog geen sms'je terug heb gehad van die en die jongen. Borderline. Weet je, dat ging toch steeds door mijn hoofd.
Kort na het gesprek met de psychiater gaat Esma met familie op vakantie naar Italië.
Het werd een loodzware vakantie van aan het zwembad verbloemen, dat je aan het nadenken weer bent over je stoornis en die je niet hebt. Op een middag zat ik in de tuin voor het grote landhuis wat we hadden gehuurd. Zat ik een beetje met mijn stoel te wippen. En toen klapte ik opeens naar achter de bramenstruik in die erachter stond. Mijn linkerarm zat dus helemaal onder de schrammen. Zo diep dat ik echt nog even dacht of ik ze moest laten hechten of niet. En het eerste wat ik dacht was, oh nee, nu heb ik allemaal littekens op mijn linkerarm. Hoe ga ik dit uitleggen aan de mensen thuis, weet je? Want ik bedoel, littekens en schrammen en schraven, ja, dat is dus iemand die dus zichzelf snijdt.
De psychiater had bij het afscheid gezegd dat antidepressiva kunnen helpen tegen angst, een van de kenmerken van borderline. Aanvankelijk vindt Esma het idee belachelijk, maar na het Bramen-incident denkt ze er anders over.
Ik had me er een tijd lang tegen verzet, maar nu voelde ik me gewoon zo verloren. Ik had heel erg behoefte aan iets van houvast. En opeens doemde die pillen op als een mogelijk alternatief voor de toestand waarin ik terecht was gekomen.
Ze wil niet wachten tot ze terug is in Nederland. En ze weet dat er pillen in huis zijn van een familielid die ze zelf niet gebruikt. Op internet zoekt ze op of het veilig is. Dan waagt ze de sprong.
Ik heb 3 maanden antidepressiva geslikt. Een middel dat, een heel ouderwets middel overigens, Trazolan. En dat is eigenlijk een slaapmiddel. En dat heeft als bijwerking ook dat het een antidepressieve en kalmerende werking.
De pillen hebben direct effect. Esma voelt geen stress meer, maar ook geen noodzaak om iets te doen. Afspraken met vrienden of werk worden onbelangrijk. Haar gevoel vervlakt.
Soms dan zag ik wel eens andere mensen heel verschrikt naar me kijken. En dan zei ik, wat is er? En dan zeiden ze van, weet je dat je al 5 minuten gewoon voor je uitstaart? Ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik op een stoepje zat en dat er een kat voorbij kwam. En dat ik dacht, hé, een kat. En dat ik opeens helemaal in een soort bijna ecstasy-achtige trip over die kat.
Esma weet de antidepressiva langzaam af te bouwen. Maar haar probleem met de diagnose is niet verdwenen. Ze legt het voor aan psychiater Casper Mengelberg.
Als ik nu terugkijk naar het laatste jaar en dus ook hoe het met mij is gegaan na die diagnose, dan heb ik het idee dat ik een beetje ben gaan lijden onder de diagnose zelf.
Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Het is, denk ik, heel vervelend om een etiket opgeplakt te krijgen van een betrekkelijk ernstige problematiek.
Ja.
En naar mijn indruk, ten onrechte bovendien.
Ja.
Je bent hier niet bij me gekomen als patiënt en ik heb ook geen anamnese afgenomen. Maar ik heb natuurlijk wel een indruk. Natuurlijk, ik bedoel, ik kan er niks aan doen. Nou, forget it, borderline.
Ja, ik ben geen borderliner.
Forget it.
Maar ik was...
Nee, maar dat je het heel vervelend vond om dat etiket opgeplakt te krijgen, wat ik ook potentieel schadelijk acht voor je belangen. Namelijk, wat is daarmee gebeurd? Dat is dus buiten het beroepsgeheim gebracht. Want op de rekening, daar moet een diagnostische aanduiding komen te staan. Nou, misschien stond dit er wel op. Hè? En dat is naar een ziektekostenverzekering gestuurd. En aan een beroepsgeheim in de strikte zin van het woord zijn ze niet gebonden.
Esma besluit om een mail te sturen naar de psychiater die haar het etiket heeft opgeplakt, om zijn verhaal te horen en in de stille hoop dat hij het label weer weg kan nemen. Dezelfde middag krijgt ze antwoord. De psychiater had de diagnose niet gesteld om de kosten te kunnen declareren, blijkt uit zijn mail. Sterker nog, er was helemaal geen diagnose. Esma leest de mail voor aan een vriendin die psychologie heeft gestudeerd.
Geachte mevrouw Linneman, ik ben blij om weer iets van u te horen, want kennelijk is iets misgegaan in de communicatie. Mogelijk heb ik dingen niet goed over kunnen brengen of heeft u niet goed geluisterd, of beide. Wat van belang is dat ik zeker geen diagnose heb gesteld. Ik heb u slechts een folder meegegeven met het verzoek om die te lezen en te vertellen of u er iets in herkent. Ondanks diverse oproepen bent u hier niet meer verschenen op afspraken om het gesprek voor te zetten. Dat heb ik erg vervelend gevonden, want dan zijn er meestal schrik, angst en misverstanden. In een bijlage stuur ik u mijn borderline verhaaltje dat ik altijd hou wanneer ik iemand de genoemde folder geef. En dat ik ongetwijfeld ook tegen u heb gehouden. Nou, bla 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 bla.
Ik vind deze vooral mijn borderline verhaaltje dat ik altijd houd wanneer ik iemand de genoemde folder meegeef. Een borderline verhaaltje, alsof het inderdaad een soort schimmelinfectietje is.
Nou, ik ben benieuwd hoe hij zich zou voelen als ik hem als arts een foldertje met al vleesklierkanker... Ja. Dat betrek je dan toch gewoon helemaal op jezelf?
Totaal.
En als je dan zegt, ik denk dat u deze ziekte heeft, dan ga je daar toch vanuit dat hij daar zelf gegronde reden in ieder geval voor heeft.
Ja, ik zou er ook ik zou helemaal gek worden als het mij gezegd zou worden. Ja, ik zou helemaal doorflippen.
Ja.
Maar onderbouwt hij eigenlijk nog waarom die eventueel dat misschien ging suggereren?
Nee.
Daar zou ik dan ook wel nog benieuwd naar zijn.
Maar dat was juist zo bizar, want hij stelde me allemaal vragen die naar mijn idee gewoon inderdaad in de DSM staan. Of die gewoon, het is echt zo'n checklist van, heeft deze vrouw last van borderline? En op alles gaf ik antwoord van niet. Dus dat was ook gewoon heel vreemd. Waarmee hij naar mijn gevoel beaamde van, ja, je weet zelf niet eens dat jij hier heus wel last van hebt.
Oh,
snap je wat ik bedoel?
Wat freaky.
Ja.
Oh.
Ja.
De psychiater is bereid om Esma te ontmoeten, maar wil niet dat ze opnames maakt. Wel heeft ze een recorder bij zich, die ze direct aanzet na het gesprek.
Nou, ik kom net terug van de psychiater. We hebben meer dan een uur gepraat. Het bleek dat hij niet helemaal begrepen had dat ik als journalist daar langs kwam. Dus ik ben bang dat ik ook moet gaan betalen voor deze afspraak. Maar goed, we konden het niet met elkaar eens worden. Hij begreep niet dat ik zo was geschrokken van de term borderline. En ik begreep niet waarom hij zich niet kon inleven daarin en hoe hij nou precies tot die diagnose was gekomen. Hij noemde een aantal dingen van dingen die in mijn jeugd waren gebeurd. Impulsief gedrag. Verlatingsangst dacht hij te hebben gezien. En op grond daarvan dacht hij dat ik dus borderliner was.
Achteraf zegt de psychiater dat Esma misschien toch eerder een depressie had dan borderline. Maar even later lijkt hij weer te twijfelen. Want waarom had ze zoveel waarde gehecht aan de woorden van de psychiater?
Wat hij vooral zei is dat hij het betreurde dat ik zo gevoelig was voor autoriteit en dat ik zo geschrokken was van de uitspraak van een psychiater. Hij zei dat idealisering misschien wel een rol heeft gespeeld. Dat ik hem, de psychiater, op een voetstuk had gezet. Nou ja, idealiseren en later kleineren, dat, zei hij, is een typisch borderline trekje. Dus of ik nou helemaal van het borderline af ben, dat weet ik niet.
Het is nu 1,5 jaar sinds Esma's vader is overleden. Ze is er nog veel mee bezig. En ze praat erover. Met een nieuwe psycholoog.
Ze was heel gechoqueerd over mijn eerdere ervaring. En een paar sessies later wist ze me ook gerust te stellen dat ik absoluut geen borderliner was. Ik was gewoon heel erg in de rouw. Ik ben in de rouw.